Gemeente, de schriftlezing van deze morgen kunt u vinden opgetekend in Johannes 16. En daarvan nader de eerste 15 versen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de uur komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij doen, opdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Gemeente, we denken een ogenblik aan het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel in het bijzonder over het 8e vers. Want daar kunnen we lezen in Gods heilig en onfeilbaar woord. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Gemeente, in bepaalde kerkelijke jaarboeken wordt deze zondag de Wezenzondag genoemd. Dat is de zondag tussen hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. In een ander gedeelte van Johannes lezen we dat de Heere dat ook zegt, ik zal u geen wezen laten. Mensen, maar dat is eigenlijk een opmerking waar we eens een ogenblik bij stil moeten staan. Want is het niet zo dat veel mensen zich vaak gedragen alsof ze wezen zijn? En wat is nou een wees? Een wees, dat is een persoon die geen vader en geen moeder meer heeft. Die als het ware alleen op deze wereld is. Je hebt ook weeshuizen, daar heb je kinderen, die hebben geen vader en moeder meer. Mensen, is het niet zo dat veel mensen ook in onze christelijke gemeenschappen zich vaak gedragen alsof ze wezen zijn? Alsof er geen God in de hemel is en alsof er geen moeder de kerk is, zoals dat dan heet. Hè? Want Calvijn die zegt het zo, wie de kerk niet als moeder heeft, die kan God niet als vader hebben. Dat zegt Calvijn in zijn geschriften. Gemeente, de Heer Jezus Christus die heeft zijn discipelen voorbereid op hetgeen wat komen gaat. En niet alleen zijn discipelen voorbereid, maar ook heeft hij ons daar ontzettend veel lessen in gegeven, ook voor deze morgen. Wat zegt hij nou tegen hen? En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En dan komt de eerste vraag bij ons op. In hoeverre hebben wij nu persoonlijk, u, jij en ik, hebben wij nou persoonlijk kennis van God in ons leven? Nou ja, natuurlijk kennen we de Heere God allemaal, vanuit de Bijbel, vanuit de middelen die de Heer ons gegeven heeft, de prediking, de catechisatie, op school alle lessen, thuis alle lessen, noemt u maar op. Er gaat geen dag voorbij zonder dat het woord God niet in onze mond komt. Maar mensen, kennen we nou de Heere God persoonlijk? En niet alleen met ons verstand, maar met ons hart. Misschien vindt u dat een rare vraag, maar het is toch een vraag die ik toch regelmatig stel. En ik moet eerlijk zeggen, dat doe ik niet in de kerk, maar dat doe ik dan buiten de kerk in mijn werk in militaire dienst. Daar begin ik meestal mee. En ik ben erachter gekomen, mensen, in het begin dacht ik, nou die vraag die hoef ik in de kerk niet meer te stellen. Maar als je doorgaat vragen, je gaat doorvragen op de manier zoals de Bijbel ons dat leert, dan blijkt er maar verdraaid weinig kennis te zijn van God in ons persoonlijk leven. Dan praten we maar langsheen of overheen. Gemeente, en daarom nogmaals die vraag, kennen wij God in ons persoonlijke leven? Want dat moet dan gezien en gemerkt worden in ons leven. U moet dat niet vertellen aan uw dominee en ook niet aan uw ouderlingen, maar de dominee en de ouderlingen en de diakenen, die zouden dat eens bij uw buren moeten gaan vragen of u God kent. Of bij jouw vrienden of vriendinnen. Want ja, dan komt het openbaar. Hè. We kunnen wel een mooi verhaal vertellen tegen een ander, maar in de praktijk van het leven, daarin komt het openbaar. Maar dominee, het is toch zo dat de Heere God zich niet aan iedereen laat kennen. Is dat zo? De Heere die heeft zich geopenbaard in zijn woord. We hebben de Bijbel gekregen als het geopenbaarde woord van God. En de Heere die heeft dat woord aan u allen, aan mij, aan ons willen geven. Dus haakjes, het is niet onze Bijbel, maar het is de Bijbel van God. Hè? Er staat voor in je Bijbeltje, dit is het heilig evangelie. En heilig, dat wil zeggen afgezonderd. De Heere die heeft ons dat boek gegeven om ons te leren wie hij is en ook wie wij zijn. Mensen, daar ligt nou het begin van het leven met de Heere. Als de Heere zich gaat openbaren aan onze ziel. Hebben we dat wel eens gevraagd, onbekeerde medereiziger? Heere, wilt u mij nou eens leren wie u bent? Wilt u mij nou eens laten zien wie u bent? En is dat ook gebeurd in uw leven? Misschien zeg ik het wel tegen niemand vanmorgen. Ik hoop dat u God allemaal kent in uw persoonlijke leven. Maar misschien voor die ene die dat nog niet weet, mag ik het dan nog even vragen. Maak eens ernst met uw ziel, onbekeerde medereiziger, en vraag eens of de Heere God zich aan u wil openbaren. Weet u wat er dan gebeurt in uw leven, in jouw leven? Dan gaat de Heere laten zien wie hij is. Precies hetzelfde zoals het hier ook in de tekst geschreven staat. De Heere gaat laten zien wie hij is, namelijk God die ons geschapen heeft. Dan openbaart hij zich als onze schepper. Dan openbaart hij zich als de schepper van hemel en van aarde. Dus ook van jou, van u en van mij. En de Heere, als hij ons gaat terugleiden in het paradijs, dan laat hij ons zien hoe het was in de schepping. Dat wij namelijk goed geschapen zijn. En dat we zonder zonde geschapen zijn. En dat het recht lag tussen de Heere en tussen ons in het paradijs. En de Heere die gaat zichzelf daar verheerlijken zoals het ook in deze tekst staat. Waarin gaat hij zich verheerlijken? Om namelijk te laten zien wie hij is, wie hij was en wie hij wezen zal. Gemeente, en dan gaat hij ons laten zien wie wij zijn. Want Gods kennis, dat geeft ook eigen kennis, zelfkennis. En dat is niet zomaar een schemaatje of zo, dat lezen we er heel de Heilige Schrift heen. Als de Heere in het leven van een mens komt, dan ga je leren wie God is, maar dan ga je ook leren wie je zelf bent. Gemeente, als we dan leren zien wie we zelf zijn, dan komen we er als een zondaar of een zondares van af. Dan moeten we zeggen, Heere, ik kan niet meer voldoen aan hetgeen wat u van mij vraagt. Want mensen, als God in je leven komt, en ik hoop dat u dat allemaal kent, dan gaat de Heer zijn beeld opeisen. Want in de schepping, daar leren we toch dat we geschapen zijn naar het beeld en gelijkenis van God. En de Heer die gaat dat beeld opeisen, want daar heeft hij recht op. De Heer heeft recht op zijn beeld. Mensen, als de Heer zijn recht komt op te eisen, als hij zijn beeld komt op te eisen, dan kan ik alleen maar zeggen dat er van mijn kant alleen maar zonde is. Van mijn kant is er alleen maar zonde. En alleen maar ellende, alleen maar duisternis. Ja, de dood wordt bij mij van nature gevonden en niet het leven. Onbekeerde medereiziger, het is niet zo'n prettig iets wat de Heere u dan gaat leren. Want dan val je zelf met al je hebben en houden, val je er buiten. Dan moet je ook je bekeringtje inleveren. Dan moet je ook al je bevindingjes inleveren. Dan moet je alles inleveren hoor. Als de Heer in je leven komt, dan komt hij je alles af te nemen. Dan blijft er niets meer over. Maar mensen, weet je waarom dat is? Dat is zo eenvoudig als wat. Want een Heer die kan alleen maar met een ontledigde ziel kan die vervullen. En een ziel die vol is, daar kan die niks mee. Dus de Heer die gaat zo'n mens eerst ontledigen, leegmaken. Leegmaken aan alles wat van hem is of van haar is. En dat is geen prettige zaak, mensen. Sterven aan alles wat je altijd vastgehouden hebt. En waarvan je dacht dat dat de zaak was. En waarvan je dacht dat dat de zaligheid was. Gemeente, mag ik u vragen, kent u deze dingen? Want de Heere die bekeert zijn volk nog steeds op dezelfde manier als vroeger, hoor. En dat is nog exact dezelfde manier zoals dat in de Bijbel beschreven is. Gemeente, dat kan wel eens een benauwde zaak zijn als de Heere zo in je leven komt. Dan kan het er wel eens zo diep doorgaan dat je niet meer weet hoe het verder moet. En dat je niet verder komt als een schreeuw naar de hemel. Och Heere, ontferm u mijner. Kent u daar iets van in uw leven? Want de Heere die heeft het hier gezegd in dit tekstgedeelte. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En het is zo uitermate van groot belang dat we diegene kennen die de Heer Jezus gezonden heeft. Anders hebben we niets aan de Heer Jezus. Wat hebben we nou aan de Heer Jezus als we onze schuld niet kennen? Wat hebben we nou aan de Heer Jezus als we nog nooit in de schuld gebracht zijn? Wat hebben we nou aan Christus als we nog steeds in onze eigen natuurstaat voortleven alsof er geen God en geen gebod en geen zonde is? Dan hebben we niets aan Christus. Dan is Christus hooguit een voorbeeld voor ons. Zoals het goed is om na te leven. Ach mensen, en dan zijn we nog de armste van alle mensen op deze wereld. En daarom die vraag voor ons persoonlijk vanmorgen op en onder de kansel. Kennen wij de Heere God als onze rechter, als onze schepper? Gemeente, want we zullen hem eerst als onze rechter moeten leren kennen. Alvorens we hem als vader kunnen ontmoeten in de eeuwigheid hoor. En hoe komen we daar nou mensen, want dat is dan de vraag. Als u nog onbekeerd bent, vraag dan vandaag zoals in het zei de Heere, wil u mij bekeren? Wilt u zich aan mij openbaren? Wilt u nou het woord wat gelezen is en het woord wat gepredikt is? Wilt u dat nou toepassen aan mijn hart? Want kijk mensen, we leven niet in de remonstrantse tijd. En we leven ook, het is hier wel een oude Romeinse kerk, maar we leven niet meer in de Romeinse tijd. Want bij Rome en bij de remonstranten is het altijd onzekerheid, mensen. Daar ben je altijd onzeker over je lot. Maar de Bijbel die leert ons anders. De Bijbel leert als de Heer een begin maakt met een mens, dan trekt hij dat ook al door. En dan zal hij het ook voleinden. Dan is die onzekerheid is aan onze kant waar, maar bij God is het zeker. En dan ga je het steeds meer leren dat die onzeker een vrucht van eigen akker is. Omdat we zelf weer bij de Heere vandaan gingen. Omdat we zelf weer eigen wegen gegaan zijn. Omdat we zelf weer de duisternis en de donkerheid over ons heen getrokken hebben. Ja mensen, en dat kun je zelf niet oplossen. De Heere zelf moet dat oplossen. En dat doet hij ook, van keer tot keer. Mensen, daarom leren ze het ook, van kracht tot kracht gaan ze voort. Ze gaan van top tot top, maar van top tot top, er zit wel een dal tussenin hoor. Het staat hier zo geschreven, en nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. Gemeente, wat hebben wij daar nou aan? Wat hebben wij nu aan de hemelvaart van de Heer Jezus Christus? Wat hebben wij daar nou aan dat hij gezeten is aan de rechterhand van zijn vader? Wat hebben wij daar nou aan dat hij zijn Heilige Geest uitgezonden heeft? Hebben wij daar al persoonlijk nut van gehad in ons persoonlijke leven? Of is het allemaal nog erg mystiek voor ons? Want het geloof is op sommige plaatsen wel erg ingewikkeld geworden. Dat wil zeggen dat je het geloof zelf niet meer ziet. Alleen de dingen die eromheen gewikkeld zijn, die worden dan voor de zaak versleten. En het geloof zelf is zo ingewikkeld geworden dat geen mens het meer kan zien. Hoe is het in uw eigen persoonlijke leven? Want gemeente, ach, die discipelen, ze wisten het ook niet hoor. Het staat hier dan ook in de tekst geschreven. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. De heren die moesten er keer op keer bij bepalen dat hij lijden moest, dat hij sterven moest. En dat hij bij hun weg zou gaan. Mensen, en ze hadden helemaal geen enkel idee van de trooster waarover de Heer Jezus gesproken heeft keer op keer. En wat is nou eigenlijk een trooster, mensen? Een trooster, dat is iemand. Och, de kinderen die begrijpen dat nog het beste. Als je ontzettend veel verdriet hebt, dan kun je naar je vader en naar je moeder gaan en die troosten je dan. Die troosten je dan over hetgeen wat jou overkomen is. En wat kan een man een troost bij een vrouw of een vrouw een troost bij een man vinden? Of als je alleen bent, als het goed is, wat kun je dan een troost bij de Heere vinden? Een troost bij de Heilige Geest vinden, als hij dan die lege plaats komt te vervullen die in je leven gevallen is of geslagen is. Mensen, dan blijft alle menselijke troost op de tweede plaats staan. Maar dan komt de troost van de Heere op de eerste plaats te staan. Hoe komt dat? Omdat de Heilige Geest dat doet als het goed is in ons leven. En de Heere die gaat dan verder met zijn prediking van morgen. En dan komt hij met dat woordje wat we allemaal zo graag horen. Namelijk de waarheid. Toch, ik zeg u de waarheid. Mensen, we staan allemaal pal voor de waarheid. We weten allemaal precies wat de waarheid is. De ene kant weet wat de waarheid is en de andere kant weet ook precies wat de waarheid is. Maar er is maar één waarheid in de Bijbel. Er wordt maar over één waarheid gesproken. En dat is de waarheid die Christus spreekt. En niet wat de synode spreekt, en ook niet wat een comité spreekt, en ook niet wat een ander allemaal spreekt, daar gaat het allemaal niet om. Hè? Het gaat erom wat Christus spreekt. Want we hebben te maken met het hoofd van de kerk, Christus. En u bent de leden van die kerk, als het goed is. Leden van de kerk van Christus. En daar gaat het om in uw leven, in jouw leven en mijn leven, als het goed ligt. En daarom staat het hier ook geschreven, doch ik zeg u de waarheid. Het is uw nut dat ik wegga. Mensen, dat zijn dingen die moeilijk te begrijpen zijn. Want die discipelen die begrepen er helemaal niks van. Die begrepen helemaal niet dat Christus weg moest gaan. Maar goed, ik denk dat de kinderen het wel gehoord hebben op catechisatie of op school. In de catechisme staat het zo duidelijk geschreven. Wat nut het u de hemelvaart van Christus? Namelijk dat hij opgevaren is naar zijn vader. Zitten aan de rechterhand van zijn vader. En waarom is dat nou, mensen? Och, de catechismus legt dat zo uit. Ik zeg het met mijn eigen woorden. Want als de Heere niet opgevaren zou zijn ten hemel, zou hij maar op één plaats tegelijk kunnen zijn. En nu is hij alomtegenwoordig. In alle plaatsen op heel deze wereld is hij tegenwoordig. Mensen, dat is nou de waarheid en dat is nou ook de kracht van de waarheid. De Heere zal u geen wezen laten. De Heere zal niet toelaten dat u wees bent. De Heere zal de trooster en heeft de trooster gezonden. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. De trooster is in ons midden. De gemeente, dat is de reden waarom dat we begonnen zijn met die vraag te stellen. Kent u God in uw persoonlijke leven? Gemeente, want als u God kent in uw persoonlijke leven, dan heeft u ook kennis van uzelf gekregen. En dan weet u ook, als u kennis van uzelf gekregen heeft, en dan gaan we even verder met hetgeen waar we gebleven waren, dan heeft u ook de schuld thuis gekregen. Dan weet u dat u niet kunt bestaan voor het heilig aangezicht des Heer. Dan weet u dat u niet meer met voor God in het gericht kunt treden, omdat u dan voor eeuwig verloren zou moeten gaan. En dan kunt u alleen maar zeggen, het is mijn eigen schuld, het is mijn eigen schuld. Gemeente, maar weet u wat nou zo groot is als de Heere dat werk aan een mens gaat beginnen? Dan blijft het niet alleen bij dat stuk van de ellende, maar dan komt hij ook met het stuk van de verlossing. Dan wordt namelijk Christus aan het hart verklaard. Dan wordt die weg Jezus Christus aan het hart verklaard als de enige manier waardoor dat wij zalig kunnen worden. Als de enige weg waardoor wij weer met God verzoend kunnen worden. En dat gaat in deze weg, dat werkt namelijk de Heilige Geest. De Heilige Geest die werkt dat in het hart. Die gaat dat doortrekken en laat hij als het ware, laat hij de ogen van de mensen worden dan gericht op Christus. En in welke weg gaat dat dan? Dat staat ook hier geschreven. Anders zou u denken dat ik u een systeem zou prediken. Och, weet u wat, hoe dat gaat als de trooster in uw leven komt? Weet u hoe het gaat als de Heilige Geest in uw leven komt? Als de Heilige Geest u levend gaat maken? Weet u wat er dan gaat gebeuren, mensen? Dan gaat hij u overtuigen. En waarvan word je dan overtuigd? Dan word je overtuigd van zonde. Ja, dominee, dat hebben we al zoveel keer gehoord, die zonde. We hebben de wet gelezen en de zonde dit en de zonde dat. Ja, maar dat is de zonde die niet bedoeld wordt. Want wat is nou zonde, mensen? Kinderen, wat is nou zonde? Als je dat vertaalt, dan is het heel simpel. Als ik hier een pijl en boog zou hebben, die zou daar op die achterdeur een grote rozet tekenen. En ik zou hier vandaan schieten en die pijl die gaat dan naast het doel. Dat is zonde in het Hebreeuws en in het Grieks. Dat wil zeggen, dat is doel missen. Doel missen, dat is zonde. En wat is nou de zonde die hier bedoeld wordt? De zonde die hier bedoeld wordt, mensen, dat is niet dat we echt breken. Dat is niet dat we stelen. Dat is niet dat we valse getuigenis spreken. Dat is niet dat we doodslaan. Dat is niet dat we begeren. En al dat soort dingen meer. Dat zijn de gevolgen van de zonde. Maar wat is nou de zonde zelf, mensen? En dat is nou hetgeen wat je gaat leren als God in je leven komt. Als je de schuld thuis krijgt en als de Heilige Geest je daarvan gaat overtuigen. Mensen, weet je waar je dan achter komt? Dat je Christus niet kent. Dat is zonde. Dat je Christus niet kent als je borg en zaligmaker. Dat is zonde. Dat staat hier geschreven. Want de Heer Jezus die gaat dat zelf uitleggen hier in dit geschrift. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Niet zomaar prediken. Niet zomaar iets daarover vertellen, maar overtuigen. Nou, we kennen hier dat beeld wel, denk ik. Ik denk dat hier veel bouwland geweest is. En ik denk dat zelfs de kinderen wel eens een paard hebben gezien wat voor een wagen staat. Of een paard wat voor de ploeg staat. Ik weet niet hoe dat hier allemaal gaat. Maar dat paard, dat houdt die ploeg niet met zijn been vast. Hè? Dat doet hij niet, hè? Met zijn hoeven houdt hij zo'n ploeg niet vast. Nee. Dat doet hij omdat er een tuig over hem heen gelegd wordt, zo'n leren tuig. En zo'n halster, al die toestanden. En als dat paard dan gaat lopen, dan dat tuig, dat trekt dan die ploeg voort, of die wagen voort. Maar dan begrijp je ook wel, als dat tuig slecht is, als dat leer slecht is en het breekt, ja, dan kan die ploeg niet verder, dan staat die ploeg daar. Dan moet er een nieuw tuig, en dan wordt dat paard overtuigd, dan wordt er een nieuw tuig overheen gedaan. Kijk mensen, dat moet er nou gebeuren. De Heilige Geest die gaat overtuigen, zal de wereld overtuigen. Dat wil zeggen, het moet de Heilige Geest die gaat nieuw maken. Want mensen, je kan geen nieuw stuk, staat er in de Bijbel, je kan niet een nieuw stuk leren op een oude wijnzak doen. Want dan scheurt dat weer. En dat is ook met dit, als je een nieuw riempje doet aan de tuig van de paard, dan binnen de kortste keren breekt de andere kant af. Want als één stuk slecht is, dan is het hele stuk slecht. Dus dat tuig, dat moet vernieuwd worden. De Heilige Geest gaat overtuigen. De Heilige Geest gaat vernieuwen. Hij maakt alles nieuw. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen, nieuw maken van zonde. Dus de Heilige Geest die gaat overtuigen van zonde. En wat is dan de zonde? We zeiden het. En de Heer Jezus legt het vanzelf uit hier van zonde. Omdat zij in mij niet geloven. Dat is de grootste zonde die er is. Niet geloven in de Heer Jezus Christus. Want je gaat niet verloren omdat je gestolen hebt. Je gaat niet verloren omdat je echtbreuk gepleegd hebt. Je gaat niet verloren omdat je gevloekt hebt. Maar je gaat verloren omdat je niet in Christus geloofd hebt. Dat is de grootste zonde die er is. Mensen, daarom is een wettische preek zo heerlijk. Vind je niet? Vind je dat geen mooie preek? Een preek over de wet? Kun je blijven zitten. Kun je zeggen, ja, maar dat is voor die anderen, want ik heb het niet zo slecht er nog niet van afgebracht. Wel, nee, dat zijn die moslims die het veel slechter doen dan ik. En dat zijn die mensen die niet naar de kerk gaan, die het veel slechter doen dan ik. Maar ik heb me aan de wet gehouden, dus ik ben veel beter. Nee, mensen, zo is het niet. De Heer Jezus die zegt het hier zo heel duidelijk van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Mensen, dat is een hele toetssteen voor u, voor jou en mijn geestelijk leven. Want de Heilige Geest die gaat u overtuigen dat u Christus niet kent. Dat is een kenmerk van hetgeen als de Heere met u begint. En waarom is dat nou? Eigenlijk heel erg eenvoudig. Omdat voor die tijd kun je misschien wel christelijk zijn. Voor die tijd kun je misschien wel gelovig zijn, zoals dat heet. En je kunt zeggen, ja, natuurlijk geloof ik in de Heer Jezus. Kun je allemaal teksten in huis hebben. Je kunt heel je auto beschilderen met hangen met van alles. Mensen, maar als de Heilige Geest in je leven komt, dan ga je leren dat je Christus niet kent. Dat je niet in hem gelooft. Want omdat een mens altijd bij zichzelf vandaan aan de verkeerde kant begint. Een mens begint altijd aan zijn eigen kant. En dat is nou een voorbeeld van het christendom van deze tijd. Een mens praat zichzelf maar wat aan. Een mens gelooft in zichzelf. En daar kan Christus best een plaatsje voor in zijn leven hebben. Dat kan best. Maar gemeente, wat is nou het werk van Christus geweest? Het werk van Christus is geweest dat hij betaald heeft voor de zonde. En de zonde, die zijn vervloekt bij God. En daarom wordt die mens eerst bij God vandaan vervloekt, voordat hij Christus aan zijn ziel geopenbaard krijgt. Gemeente, dat is een hele les hoor. Een hele les. En kent u daar iets van die les? Mensen, lopen we niet over de schuld heen, want de Heere loopt ook niet over de schuld heen. En het staat hier zo, van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Heeft de Heilige Geest u daar al van overtuigd, gemeente? Dat u Christus niet kent? Want als u daarom gaat vragen, Heere, wilt u mij bekeren? Dan maakt de Heer je eerst onbekeerd. Dan gaat hij eerst je bekeringje afnemen. Dan raak je alles kwijt. En dan gaat de Heilige Geest je overtuigen van hetgeen wat je niet hebt. Dan gaat de Heer als het ware dat oude tuig van jezelf afnemen. En dan houdt hij als het ware dat nieuwe tuig voor. Dan zegt hij, zie je dat je het niet kent, want dit is dat nieuwe. Je kent Christus niet. Want Christus is degene die jou met God gaat verzoenen. En Christus is degene die voor jou gaat betalen. En Christus is degene die voor jou betaald heeft op dat kruis op Golgotha. Omdat zijn bloed daar gestort heeft. En jij kunt met niets betalen. Je valt overal buiten. Gemeente. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar daar blijft het niet bij. Want de Heilige Geest gaat nog verder doortrekken in uw leven. Gemeente, kent u die weg van de Heilige Geest? Die trooster. Dominee, hoe kan dat nou een trooster zijn? Mensen, ik ben het met je eens. Als je daar middenin ligt, dan is er weinig troost te vinden. En achteraf kun je alleen maar zeggen, Heere, wat een troost is het dat u dat in mijn leven gewerkt hebt. Maar als de Heere met je aan het handelen is, dan kan het heel benauwd zijn in dat ogenblik. En ik zeg niet dat het een jaar duurt, of 10 jaar, of 15 jaar, dat weet ik niet. Het kan in een punt destijds. Maar het kan zeer benauwd zijn, mensen, als je buiten alle zaken gezet wordt. En je wordt met een levende God geconfronteerd, die zijn recht komt op te eisen waar je niet aan kan voldoen. En wat kan het dan, mensen, wat kan het dan een smart zijn, als je dan ook zelfs Christus afgenomen wordt waarvan je dacht, als ik daar nou maar in geloof, dan komt het wel goed. Nee, want we moeten namelijk de Heer Jezus leren zien als degene waartoe hij geschonken is. Omdat we hem als een volkomen gave zouden leren zien en leren omhelzen. Want de Heer doet een volkomen werk bij zijn volk. Want op de tweede plaats gaat hij overtuigen van gerechtigheid. En wat is dat nou, gerechtigheid? En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Mensen, wat is dat werk van de Heilige Geest nou op de tweede plaats? We hebben het in het beginsel gezegd. Als de Heere God in je leven gaat werken, dan komt Hij zijn recht op te eisen. En wat is dat? Als Hij zijn recht komt op te eisen, dan zegt Hij, mens, je moet voldoen aan hetgeen waartoe dat je geschapen bent. Je moet namelijk voldoen aan het beeld waarin je geschapen bent, namelijk aan mijn beeld. In ware kennis, ware heiligheid en ware gerechtigheid. Oftewel, zonder zonde en zonder schuld. Ja, mensen, daar kan geen mens aan voldoen. Daar kan geen mens aan voldoen. En de Heer die laat het dan ook zien. Gemeente op de tweede plaats. Dat Christus zegt dat hij gaat overtuigen. De Heilige Geest gaat overtuigen van gerechtigheid. Kijk, en dat is nou de ruimte, mensen. Want dan gaat het niet meer om mijn gerechtigheid. Maar dan gaat het om de gerechtigheid van Christus. Want Christus heeft zijn gerechtigheid meegenomen. Ziet u het staan? En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En de Heer die heeft, zoals het in die 68ste psalm geschreven staat, de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft de schuld weggenomen. Hij heeft de straf weggenomen. En die heeft hij daar neergelegd bij zijn Vader om in die beeldspraak te blijven. En hij heeft gezegd, Heere, ik heb nou aan uw gerechtigheid voldaan. Arme ziel, dat is het nou. Als je nou zo in de schuld gebracht wordt door de Heere, door de Heilige Geest, dan gaat hij je leren dat je niets kunt betalen. Maar dat je ook niets hoeft te betalen. Want Christus heeft betaald bij zijn Vader. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. Christus heeft bij zijn Vader betaald bij het opvaren ten hemel. En gij zult mij niet meer zien. Mensen, gij zult mij niet meer zien. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat wij niet meer aan, dat wij niets aan dat recht toe hoeven te voegen. Dat wij geen werkje mee hoeven te nemen om zalig te worden. Dat we geen werkje hoeven te doen. Gemeent, alleen het zien op Christus is genoeg om zalig te worden. Alleen het zien op de gekruisigde Christus is genoeg om zalig te worden. Dat was immers het antwoord aan Nicodemus in Johannes 3 vers 16. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Mensen, het zien op Christus, dat is genoeg voor de zaligheid. Het zien op de gekruisigde Christus. Want het zien op de gekruisigde Christus, daar valt u buiten, daar val jij buiten en daar val ik buiten. Dan is het alleen maar het werk van Christus, mensen. O, en die gerechtigheid waarin hij voldaan heeft op Golgotha, komt hij nou daar voor de Vader neer te leggen. Mensen, daarom is het zien op Christus voldoende. Onbekeerde medereiziger, is u dit te gemakkelijk misschien? Want als je nog vastzit in je godsdienst, dan hoor je liever een wettische prediking. Dan hoor je liever de wet gepredikt van A tot Z. Ik zeg niet dat dat niet moet hoor, maar er moet wel wat bij. Het is namelijk wet en evangelie. Precies zoals uw eigen predikant predikt. Mensen, maar het is wel zo dat de Heere die wet gaat gebruiken. Want jongens, kattegezanten, waar staat die wet nou? Die wet, staat die nou in het stuk van de ellende? Nee, daar staat de wet helemaal niet. De wet die staat in het stuk van de dankbaarheid. Dat is raar. De wet in het stuk van de dankbaarheid, waar is dat dan voor? Nou, omdat dat namelijk de liefderegel is waarvan God wil dat we hem dienen zullen. Als een leefregel voor God, maar dan is er wel eerst die levende relatie. Want waaruit kent gij uw ellende? Staat er dan in het stuk van de ellende uit de wet God? Wat is dat dan? Dat ik lief moet hebben de Heere God met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel, met geheel mijn verstand, met geheel mijn verwachting. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is dat ik mijn naaste lief heb als mezelf. Van deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat wil zeggen, dat is de ellende, mensen. Dat ik God niet ken en dat ik God niet lief heb. En dat ik buiten God leef, precies zoals het hier geschreven is. En daar gaat de Heilige Geest nou van overtuigen. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En die trooster gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde. En van gerechtigheid en van oordeel. en van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Omgekeerde medereiziger. Mag ik u vragen, waarom bent u nou nog steeds onbekeerd? Heeft u misschien uw naam gelezen in de Bijbel? Meneer of mevrouw, zo en zo, kunnen niet bekeerd worden. Heeft u misschien gelezen dat de Heilige Geest maar voor een klein groepje gekomen is? Ik lees: en die gekomen zijn zal de wereld overtuigen. En niet een klein groepje. Misschien zegt u: het werk van Christus, dat is niet voldoende geweest. Ik ben er niet helemaal gerust op dat het wel echt waar is wat er allemaal gebeurd is. En ik zal zelf maar proberen om het wat beter te doen. Het is allemaal zo lang geleden, laat ik het zelf maar doen. Dachten de Rooms ook, die sloegen zichzelf met gezels. En met allerlei andere pijnlijke toestanden. Om zichzelf maar aangenaam te maken voor God. Misschien ben ik niet nederig genoeg. Ik ben nog veel te hoogmoedig. Ja, dat dacht Luther ook. Voor zijn bekering, stel dat dit de eetzaal is. Dan ging Luther op de grond liggen en dan moesten alle studenten en alle monniken, die moesten over zijn rug heen lopen en hun voeten afvegen op zijn rug. Dan zou hij misschien wel wat nederiger worden. Het viel op hem ook helemaal niet. Misschien zegt u: ik ben te jong. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulk is het koninkrijk der hemelen. Misschien zegt u: ik ben te oud. Dacht Sarah ook. Te oud om een kind te krijgen. En de Heere werkte erin. En Sarah werd bevrucht. Wat is nou de reden, mensen? Misschien zegt u: de duivel die werkt zo in mijn leven. U moest eens weten. Iedere keer als ik, zoals Paulus zegt, het goede wil doen, staat het kwade mij bij. Weet u wat hier op de derde plaats geschreven is, mensen? Dat alle excuus u en mij ontnomen wordt. En van oordeel staat er namelijk, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Dus de Heilige Geest gaat overtuigen van oordeel. Dat u de duivel dus nooit kunt gebruiken als excuus. Dat hoor je wel eens, hè? Ja, heren, als u zou willen, dan zou het, want ik wil wel. Dan geven we God de schuld. De duivel kunnen we de schuld niet geven, want die is geoordeeld. Christus is sterker dan de duivel. We kunnen God de schuld niet geven, want de Heere zegt dat hij niet wil dat er één verloren gaat. Dat de goddelozen zich bekeren en leven. Wend u tot mij, zo zal ik mij tot u wenden. Wend u tot mij en word behouden. Al die teksten meer. En daarom, onbekeerde medereiziger, maakt u wel gebruik van hetgeen wat de Heilige Geest u gegeven heeft? Want wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Ja, dominee, maar hoe kom ik nou bij de Heilige Geest? Dat vroeg ook iemand aan de Heer Jezus. Dat lezen we in Lucas. En wat zegt de Heer dan? Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. En dan staat er onder, leest u maar naar in Lucas 11, een i-geluk die bidt. Een i-geluk die zoekt en een i-geluk die klopt. Dus als u verloren gaat, is het uw eigen schuld. Als u onbekeerd blijft, is het uw eigen schuld. Ja, dominee, maar het geloof, dat is een gave van God. Het geloof is uit het gepredikte woord, zegt Paulus. Het is ook al geen excuus. Mensen, u heeft geen excuus om onbekeerd te blijven. Want de Heere heeft u alle excuses weggenomen. Ja, maar dominee, de Heilige Geest die moet bij... De Heilige Geest is gekomen om de wereld te overtuigen. Nou, u kan toch niet zeggen dat u hier in Scherpenissen niet op de wereld leeft, of wel? Is het hier de wereld niet? Volgens mij heet het hier ook gewoon aarde hier. Dus u zit hier gewoon op de wereld, hoor. Heel simpel. Dus de Heilige Geest is ook gekomen in Scherpenissen en voor Scherpenissen. Maak dan gebruik van de Heilige Geest. Op welke manier moet ik nou gebruik maken van de Heilige Geest? Heel simpel. Handen samen en vragen. Ogen dicht en vragen. Heilige Geest, wilt u zich over mij ontfermen, mensen? En dan moet je ze in de Bijbel één plaats aanwijzen waar de Heilige Geest dat niet gedaan heeft. Want hij is alomtegenwoordig uitgestort. De duisternis van deze tijd is dat we geen gebruik meer maken van de Heilige Geest. De duisternis van deze tijd is dat we gebruik maken van mensen. Wat dat betreft, ik heb geen idee hoe het hier is hoor, dat weet ik echt niet. Maar op veel plaatsen is het zo, de dominee zegt dus. Ja, dat deden de rooms ook, de paus zegt dus. Ja, als die zegt, we gaan die kant op, dan gaan we allemaal die kant op. Lees eerst eens in de Bijbel wat er staat. Natuurlijk is het goed om goede leiders te volgen. Maar je moet ze niet volgen zonder dat je eerst zelf in de Bijbel gelezen hebt dat het kan. Hier staat de waarheid in. En de geest leidt in de waarheid, staat er in de Heilige Schrift. De geest leidt in de waarheid. Dat wil zeggen, leidt je in de waarheid in. Zijn geest paart zich aan mijn geest, aan uw geest. Om u te leren wat hier geschreven staat. Zoek de Heere in de dagen van uw jongelingschap. Al die teksten die staan er zo duidelijk geschreven, mensen, om ons maar te leren. Dat God maar één bedoeling met u, met jou en met mij heeft. God heeft maar één bedoeling met uw leven, met jouw leven en met mijn leven. Dat wij God groot zouden maken met ons leven. En we kunnen alleen maar God groot maken met ons leven. Als God groot geworden is in ons leven. En dat wil de Heilige Geest nou werken. Overtuigen van zonde. Het gemis van Christus. Gerechtigheid. Dat Christus betaald heeft bij zijn Vader. En dat er van onze kant niets meer bij hoort. En als laatste van oordeel. Omdat ons alle excuses ontnomen zouden worden. Mensen, we hebben een vrijmoedigheid om toe te gaan. Een vrijmoedigheid om toe te gaan. Nou, dominee, ik geloof dat die man toch wel een beetje remonstrants geworden is daar in het leger, zal het niet? Hij zegt zomaar dat we toe mogen gaan. Weet je waar het staat? Hoop om vanmiddag over te preken. Hebreeën 10, lees het thuis maar vast. De vrijmoedigheid om toe te gaan hebben wij. Die vrijmoedigheid ligt niet in onszelf. Maar die vrijmoedigheid, mensen, ligt in het bloed van Christus. Dat is de vrijmoedigheid. Omdat Christus overwonnen heeft. Omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Oftewel, de leeuw is gebonden. Het is waar, hij gaat nog rond als een briesende leeuw. Staat in de schrift. Dan moet je maar eens terug naar het boek van Bunyan, de Christenreis. Dan zie je Bunyan ook daar over dat paadje lopen tussen twee van die brullende leeuwen. Toch? Die jongens kennen die plaatjes wel. En dan zie je Bunjan denken, hoe zal dat nou toch moeten? Maar toch gaat hij tussen die leeuwen door. En wat blijkt nou, die leeuwen zitten vast. Die leeuwen zitten zo vast aan een dikke halsband met een ketting, dat ze hem net niet met zijn klauwen kunnen bereiken. Want er ontgaat de Heere niets. En de Heere zal zijn volk en zijn kerk niet om laten komen. En de Heere zal geen mens om laten komen die zijn vertrouwen op hem stelt. En de Heere zal geen bidder laten staan. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan, mensen. Dat zijn de woorden van Christus. Dat zijn de woorden van Christus die huilt om onbekeerde mensen. Die maar voort blijven gaan in hun onbekeerlijkheid. Die hun leven verkwanselen aan deze wereld. Die hun leven in deze wereld uit laten leven. Want de Heere die heeft zo'n eeuwig medelijden met uw onbekeerde medereiziger. Waarom? Omdat Christus namelijk weet dat de tijd nabij is. En het koninkrijk der hemelen is nabij. En daarom bekeert u en gelooft het evangelie. Het evangelie dat er niets uit ons is, maar alles uit hem. Amen.